Goedemorgen. Bijzonder om hier te zijn. We hebben elkaar een paar keer ontmoet, in ieder geval een heel aantal van jullie. En ik vind het een prachtige plek. Maar ik moet wel zeggen dat het vanmorgen, deze week, voor mij, met name sinds vrijdagavond, dat ik er tegenop zag. Ik was dan heel eind met mijn gedachten over de preek van vandaag en over de toepassing ervan. En toen, vrijdagavond, zaterdagochtend, dat ik het eigenlijk pas echt las en zag allemaal. Het was alsof er ook iets van mijn preek uit elkaar spatte en ik zei van, Heere God, wat moet ik nou nog vertellen? Hoe kunnen we iets van het eeuwige, iets wat ons leidt, iets wat ons troost, hoe kunnen we dat laten spreken terwijl het tijdelijke ons overweldigt? Heren, wat zijn uw woorden nu? Als er zoveel woorden om ons heen zijn die ons verwarren. Heren, hoe kunnen we ons vastklemmen aan uw vrede als er zoveel onrust is in mijzelf en om mij heen? Hoe kan ik de rust vinden om uw woord te openen als ik constant de verleiding voel om het nieuws nog een keer te zien, nog een keer te lezen, nog een keer op me in te laten werken? Ik wil het niet en ik wil het wel. En als ik dan vanmorgen hierheen rijd samen met meisje Annelien, dan doe ik nog even het nieuws aan. En dan horen we het, 129 mensen dood. Zoveel gewond. 7 mannen met bomvesten. En dan heb ik een meisje naast me zitten van 13 jaar, mijn lieve dochter. En die vraagt, papa, ik snap dat niet. Waarom doen mensen dat? Waarom blaas je jezelf op met een bom? Annelien zit ook hier. Ik spreek ook tegen Annelien. Wat ga ik tegen mijn meisje zeggen? Wat zal ik je vertellen, lieverd, over Jezus? Nu. Er was een heel mooi Bijbelvers wat gisteren op mij afkwam. Uit Job. Job 5 vers 11, waar staat dat de treurenden verheven zullen worden tot heil. Tot rust gebracht zullen worden in dat wat heel gaat worden. En dat grondwoordje voor treurende, dat kan ook voor hen die in het donker gaan. Voor hen die zich gewoon maar donker kleden, omdat ze weten, als dit dat is, dan word ik niet meer vrouwelijk. Maar zij worden verheven, zegt de Bijbel, zij worden opgetild tot heil. En dat grondwoordje van hel, daar zit ook het woordje wat gelinkt is aan Yeshua, aan Jezus. Wat wij vanmorgen doen, wij komen bij elkaar en vanmorgen is het niet onze kop in het zand steken. Dat is niet de reden waarom wij hier kunnen zingen over Gods heerschappij. Maar vanmorgen pakken we elkaar als het ware bij onze kin beet en richten we onze ogen op het hel. En ik kan het niet, maar Jezus' woord is in staat om de treurenden te verheffen tot heil. Om shalom te brengen, terwijl er zoveel onrust op ons afkomt. Jongens, eerlijk gezegd, als ik Abu Talib hoor zeggen, en dit is de tijd om IS weg te vagen, dan denk ik amen. Iets in mij zegt amen. Doe het. En als Poetin, als ik dan berichten lees over Poetin, die 150.000 manschappen erheen wil zetten om het uit te vagen, dan heb ik een hekel aan hem als dictator. En tegelijkertijd is er iets in mij dat denkt, doe het, doe het. Dan bid ik wel voor iedereen die doodgaat. Maar doen. Ik herken dat. En iets in mij denkt, ja, dat is een messiaanse boodschap. Iets in mij verlangt naar zo iemand die een krachtige hand pakt en wegvaagt. Wat mij zo onrustig maakt. Wat me angstig maakt. Wat mijn toekomst onzeker maakt. En iets in mij zegt, Heer, en u dan? En vanmorgen was ik aan het rijden hierheen. En dan moet ik praten met mijn eigen Messias. En hij was erbij. Toen Esau... toen Kain Abel doodsloeg. Hij heeft het gezien. Dat verschrikkelijke. Hij was erbij toen zijn eigen volk 350 jaar lang onder slavernij moest leven. Mishandeld werd en uitgebuit. Dat kleine kindjes de Nijl werden ingegooid. Hij was erbij. Hij was erbij toen zijn volk werd uitgemoord en weggeleid. Als een grote uittocht, een vluchtelingentocht naar Babel. Hij was erbij, hij zag het. God, wat is uw plan? Kom op, praat nou net zo stevig als Abu Talib of Poetin. Doe wat. En hij deed wat. En we keken naar de Messias die kwam. Vanmorgen moest ik zo denken aan Johannes 1 waar staat. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord is vlees geworden. En heeft een tijd lang onder ons gewoond. En wij hebben kunnen zien hoe groot hij is. De enige geboren zoon van onze God. En hij was vol genade en waarheid. Niemand, staat er in dat hoofdstuk. Niemand heeft ooit God kunnen zien. Maar hij die zo dichtbij hem was, heeft ons laten zien wie God is. Uiteindelijk is hij het naar wie we moeten kijken. Wie is hij? Wat zegt hij? Wat gaat hij doen? En vanmorgen wil ik jullie toch maar meenemen naar het verhaal wat ik had voorbereid. God heeft al als het ware een soort nieuwe lijn doorheen getrokken, denk ik. In de afgelopen dagen. Ik wil vanmorgen jou, Annelien, ik wil vanmorgen iedereen hier vertellen over Jezus van wie ik hou. En die het zo anders doet als dat ik het zou doen. Die het zo anders doet als dat we misschien wel willen of verwachten. En ook al verlang ik anders dan mijn Messias. Ook al heb ik mijn oordelen op een andere manier dan hij. Ook daarin heeft hij mij lief. Ook mij schrijft hij niet af. Maar zegt hij, kom maar mee. Laten we bidden. En dan gaan we naar Markus 1. Het hoofdstuk waar we onze Jezus een melaatse zien ontmoeten. Lieve Jezus. O God, u kent ons. U kent onze onrust. U kent onze angst. U weet waar wij onze veiligheid in zoeken. Extra sloten, detectiepoortjes, vernietigen van de tegenstander. Heer, het is allemaal in onze gedachten, in ons hart. Dank u, Jezus, dat u het begrijpt. Dank u, Jezus, dat u het ons niet verbiedt om hier binnen te komen. Dicht bij u. Maar dat u vanmorgen als het ware bij ons komt zitten en ons zonder veroordeling uitlegt wie u bent. Hoe u deze wereld regeert. Waarom u rustig bent, ondanks al de onrust. Waarom wij nog steeds mogen zeggen, u regeert, terwijl anderen ons uitlachen. Waarom we niet bezorgd hoeven te zijn. Terwijl we weten dat de verdrukkingen er zijn en zullen komen. Jezus, we hebben u nodig. Heilige Geest, open ons hart, open ons verstand. Geef ons de woorden. Geef ons het woord. Jezus. Amen. Wij lezen samen uit Markus 1. Het is een geschiedenis die in al de drie de evangeliën terugkomt. Een geschiedenis die dus diepe indruk heeft gemaakt op de mensen die met Jezus meeliepen. En die verwachten dat Jezus het koninkrijk zou herstellen. Die inderdaad de Romeinen, de onderdrukkers die hen het leven onmogelijk maakten en hun godsdienst zelfs controleerden, dat hij de Romeinen het land uit zou jagen. Ze hadden dezelfde angst en dezelfde verlangen als jij en ik. Jezus, eindelijk, God is hier. Nou, wat doet Jezus dan? Nou, dit is zomaar één verhaal van de vele verhalen die we kennen van Jezus. Maar zo typerend voor Jezus. We lezen uit Markus 1, vers 39 tot het eind. Markus 1, vers 39. En je kunt de geschiedenis ook vinden in Matthäus 8 of Lucas 5. In heel Galilea bracht Jezus het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit. En toen kwam er iemand naar hem toe die aan huidverraad leed. Afschuwelijk woord, hè? Een ziekte die je opvreet. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden. Hij stak zijn hand uit, hij raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn huidverraad en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing, denk erom dat je tegen niemand iets zegt, maar ga aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen. Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rond vertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toekomen. Een grappige opdracht, hè? Massa's mensen omgeven hem, dat weten we uit Matthäus 8. Er kwamen massa's mensen met hem meelopen toen die melaatse naar hem toe kwam. Jezus geneest hier iemand van de melaatse en dan doet hij even een stapje naar de melaatse. Hé, gast, niet vertellen, hè? Dus, gewoon, het stond al lang op Facebook. Het was al overal doorgegaan. Iedereen wist er al vanaf. Waarom Jezus niet vertellen? Nou ja, dat weet ik niet. Moet je zelf maar eens een keer uitzoeken. Maar ik vond het wel een grappige opdracht van Jezus. Hé, melaatsheid. Jezus ontmoet hier een melaatse. En mijn laatste, jongens, dat is een drama. Dat is een van de heftigste ziektes die er in de Bijbel te vinden was. Mijn laatste was een drama en het was een persoonlijk drama. Er hing een hele grote religieuze lading omheen. En het was ook iets waar iedereen mee te maken had. Eventjes om wat dieper in te gaan en te voelen wat er gebeurt als Jezus deze mijn laatste ontmoet, moeten we als het ware even terug. Wat zegt de Bijbel nog meer over mijn laatste? Wat weten we eigenlijk over deze ziekte en welke lading daarmee meekwam toen deze man zich voor Jezus uitstrekte op de grond en riep, als u wilt, dan kunt u mij reinigen. Niet beter maken, maar reinigen. Hij wist dat hij onrein was. Dan moeten wij als eerste naar nummer 12, tenminste om een beetje een indruk te krijgen, en je hoeft het niet allemaal op te zoeken, maar nummer 12, namelijk deze melaatse. Mijn laatste, het was zo'n ziekte dat je echt, je was als het ware een levende dode. Wat er gebeurde was dat je haar wit werd in een versneld tempo en los ging zitten, uitviel. Je tanden raakten los en zouden ook uitvallen. En je huid werd helemaal, kwam onder de rode, eerst rode, lichtroze en rood en daarna witte plekken te zitten. En werd gevoelloos, rotte weg terwijl je nog leefde. Je was een levende doden, zo omschreven de rabbijnen hier. Dus je stonk, je lichaam rotte weg terwijl je nog leefde. Een afschuwelijk gezicht, omdat de neus uiteinde van je lichaam als eerste, maar daarna gewoon andere delen van je lichaam gewoon gingen rotten. Zweren, overal zweren. Stank, afzichtelijk gezicht. Nummer 12, dat schrijft dat Aaron, als Aaron naar Mozes gaat, dan is er, ze zijn samen in opstand gekomen tegen het gezag van Mozes, Miriam en Aaron. En dan wordt Miriam geslagen, zo heet het, geslagen met melaatsheid. Ze krijgt de straf van melaatsheid. En dan rent Aaron naar Mozes toe en hij zegt, nee Mozes, alsjeblieft, ga naar God toe. Vraag God of hij dit kan keren, want laat Miriam toch niet worden als een ongeboren kind wat te vroeg sterft in de moederschoot en al half vergaan ter wereld komt. Dat hing er rond met laatheid. Je zou vergaan terwijl iedereen het zag. Met laatheid. Niet alleen een persoonlijk drama omdat je lichaam gewoon aan het sterven was, maar ook een sociaal drama. We weten uit Leviticus 13, welke regels er gegeven werden als je met laat was. Als je melaats was, dan moest je dus naar een priester. Als je dacht melaats te zijn, moest je naar een priester, ook zoiets. Je moest je laten keuren door een priester. En dan verklaarde hij je niet ziek, maar hij verklaarde je onrein. En daar staat dan,
Wie door huidkraad, Leviticus 13 vers 45. Wie door huidkraad aangetast is, moet zijn kleren scheuren. Zijn haar los laten hangen. Zijn baard en zijn snor bedekken en onrein, onrein roepen. Zo iemand blijft onrein zolang het duurt. En als onreine moet hij weg. Moet hij apart wonen en buiten het kamp verblijven. En nummer 5 zegt de Heer, ik wil niet dat een melaatse in het kamp blijft, want ze mogen de plek waar ik woon niet verontreinigen. Wow. Dus als je melaatse was, je mocht het niet eens meer verbergen. Hoe graag je het ook zou willen, je moest je kleren scheuren. Je moest je haar onverzorgd laten hangen. En je moest, als je een man had, was met een baard en een snor, moest je omwikkelen met een doek. En elke keer als je iemand zag komen, dan moest je zeggen, onrein, onrein. Kun je het drama voorstellen? Kun je iets invoelen wat er met jou zou gebeuren als je hier zo door de gemeente moest lopen? En het zou echt zijn, onrein. En je zag mensen naar achteren stappen. Je zag mensen op de grond tuffen. Je zag mensen verschrikt kijken en zeggen, getsie. Oh, wat een sociaal drama was dit. Wat een eenzaamheid kon je tegemoet zien als je vastgesteld werd dat je melaats was. Buiten het kamp. Want je bent besmettelijk voor de mensen. En je bent een verontreiniging voor de heiligheid van God. En daarnaast sociaal en een persoonlijk drama was het ook een religieus drama. Melaatsheid werd nogal eens gebruikt door God om iemand te straffen. We weten het van Mirjam, dat ze gestraft werd met melaatsheid. We weten het ook van Gehazi, toen hij Naaman probeerde met een leugentje om de tuin te leiden. En geld aan een wonder van God wilde overhouden. En hij werd geslagen met melaatsheid, staat daar in de Bijbel. We weten het van koning Uzzia, toen hij de tempel binnenging en dacht van, nou, nu ben ik koning, nu maak ik wel uit hoe we het hier doen. En hij ging offeren in de tempel, toen werd hij geslagen met melaatsheid en gelijk werd hij door het hele volk naar buiten geworpen, weg. Er hing een soort religieuze lading overheen. We kennen misschien wel die Psalm 51. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel. Nu gans melaat zal rein en witter wezen. Melaatsheid was ook een symbool voor het drama van onreinheid en zonde en schuld ten opzichte van God. In het Jodendom geloofden ze sowieso, wanneer er ziekte is, dan is daar schuld, dan is daar zonde. Dus als je melaats was, dan hing ook dat oordeel van God over je heen. Je mocht niet meer op de plek komen waar hij aan beden was en je moest de gemeenschap uit. Wat een drama. Bodhi Tooner die schrijft in haar boek Onaangeraakt. Daar schrijft zij over een melaatse. Zij heeft daar onderzoek naar gedaan. En op een gegeven moment gaat zij beschrijven over Shoshana. Shoshana is een meisje van een jaar of 12. Zij is de oudste van 3 kinderen. Haar twee broertjes en zij. Zij is de oudste, Shoshana. Natuurlijk hebben haar ouders hun dromen over Shoshana. Hebben ze hun hoop en zijn ze trots op hun meisje. En denken ze, oh, hoe zal het gaan? Wie zal haar man worden? Wat voor beroep zal ze krijgen? Zal ze voor ons zorgen als we later groot zijn? En dan treedt dat drama het gezin binnen. Haar moeder is de eerste die het opvalt. Shoshana wordt wat onhandig als ze een draadje door een naald wil halen. Ze beeft meer dan een ander als ze de melk kan doorgeven. En de schrik slaat haar moeder om het hart. En ze denkt, nee, God, niet mijn dochter. Nee, Heer, niet mijn dochter. En ze deelt haar angst met haar man. En die zegt, ah joh, het is een tiener. Zo gaat het maar eenmaal. Het wordt allemaal wat onhandig even, maar dat gaat voorbij. Maar de angst is er. En op het moment dat Shoshana op een gegeven moment het kokend water inschenkt. En dan kokend water over haar hand morst. En er niets van merkt. Valt haar moeder neer, huilend en jammerend. Alsof haar dochter voor haar ogen is gestorven. Nee, niet Shoshana. Shoshana is melaats. Dat is wel haar overtuiging. En haar vader komt naar haar toe lopen. Pakt het meisje bij haar hand. En brengt haar naar buiten. Zo moest het gaan. Hij bracht haar naar buiten. Naar het hok waar de schapen en de geiten hun jongen krijgen. Vergrendelde het hok en liep weer naar binnen.
En terwijl Shanna jammerend door de stukken hout nog de papa... Papa, wat is er? Waarom? Papa, mama, haal me hieruit. Laat me naar binnen. Mag Shanna niet naar binnen, maar alles wat van Shanna is, gaat naar buiten. Haar bedje, haar spullen, haar knuffels, alles wat van Shanna is, wordt naar buiten het huis gebracht. En daar voor de ogen van Shanna, voor de ogen van haar broertjes en voor de ogen van de gemeenschap wordt alles van Shanna in de fik gestoken. Want het mocht besmettelijk zijn. Als ware was Shanna er al niet meer terwijl ze daar nog toe zat te kijken. Haar broertjes werd verboden om nog dicht bij Shanna te zijn. En toen in de avond de moeder van Shanna nog even wat eten kwam brengen en dat op een afstandje aan een paal hing en zei Shanna, dit mag je straks pakken als ik weer weg ben. Toen kon Shanna niet anders dan huilend zeggen, mama, mama, het spijt me zo. Het spijt me zo. Haar moeder kon er niet aan en ging naar binnen. Ze hebben de deur van het huis vergrendeld en ze zijn met hun vingers in de oren binnen gaan zitten. Ze konden hun dochter niet horen huilen. Hun broertjes mochten niet naar buiten. En de volgende dag kwam de priester. De priester die namens God kwam. En de priester kwam naar dat meisje toe. En heeft haar gekeurd. En de priester sprak dan de woorden uit die elke keer werden uitgesproken als iemand onrein werd verklaard. Tzara. Hadal. Als ware alsof er een doodsvonnis over dit meisje klonk. Tzara. Je bent geslagen en verschopt, betekent dat. Hadal. Je bent een verworpene. Dit kleine meisje, wat onschuldig ziek is geworden, wordt nu gezien als een geslagene en een verschopte, verworpen. En toen begon de gemeenschap te mompelen. Ineens was het niet meer hun liefde, of ineens was het niet meer het meisje, maar ineens was het de bedreiging in het kind. En ze zagen een ziekte in plaats van een meisje. Ze zagen een besmetting in plaats van ogen vol wanhoop. En ze begonnen gewoon ook uit bescherming en in opvolging van Gods woord begonnen ze te zeggen, nu moet je weg. Je moet weg bij ons. Je bent een bedreiging. Ga weg. En ze pakte zand en anderen pakte stenen. En terwijl Shanna jammerend huilde of ze mocht blijven, sprak iedereen het oordeel over haar uit. Je moet weg. Je moet weg. En toen Shanna nog langer bleef, toen begonnen de eerste stenen haar kant op te komen. En dat maakte dat het kind haar weg begon naar het dal der smarten. Daar waar al de geslagenen zich verzamelden. Buiten de gemeenschap, om nooit meer terug te komen. Nagekeken door haar moeder, haar broertjes en haar vader. Wat een drama was melaatsheid. Dit drama heeft zich afgespeeld bij de man die we ontmoeten in ons verhaal. Was hij timmerman? Was hij vader? We weten het niet zo goed. Maar waarschijnlijk heeft hij het zelf ontdekt toen het wat minder strak ging, zijn zagen. Toen hij een kast moest afleveren die niet meer zo strak in elkaar zat als hij het van zichzelf gewend was. Dat hij keer op keer faalde waar hij anders zo strak was. Dat hij missloeg. En dan denk ik, wat is er aan de hand? En natuurlijk komt die gedachte even bij je op, maar die druk je ook weer weg. Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Hij heeft de gedachte niet toegelaten, want met het feit, stel je voor dat hij inderdaad met laatst werd bevonden, dan zou dat het einde wezen van intimiteit met zijn vrouw. Intimiteit met zijn kinderen. Zou hij nooit meer kunnen gaan naar de plek waar God gediend was en die hem zo lief was? Zou het einde van het leven zijn? En hij heeft zijn mouwen gewoon wat verder weggetrokken. Hij heeft zich niet bekeken. En hij heeft het geweigerd om het toe te staan. Maar toen de plekken niet meer te verbergen waren, toen zijn vrouw de vraag misschien niet durfde te stellen, maar ze beiden wisten wat ze zagen. Toen moest hij naar de priester. En die diepe spanning naar de priester. Want stel je voor, en die weg is die hij gegaan, naar de priester. En hij heeft zijn handen uitgekeurd en zijn shirt omhoog getrokken en zijn haar laten zien. En de priester sprak die verschrikkelijke woorden namens God uit. Je bent onrein. Hadal, Tzara. En op dat moment moest die jongen, of die wilde of niet, maar in gehoorzaamheid aan de wet van God, wat we net gelezen hebben, zijn kleren scheuren. Wat een pijn heeft dat gedaan, alsof hij zijn eigen leven kapot scheurde toen hij zijn shirt pakte en zijn krachten bundelde om de eerste scheuren erin te maken. Vervolgens heeft hij een paar doeken gepakt. En heeft hij die om zijn baard en om zijn snor gewikkeld. Zijn haar moest los. En zo is hij richting zijn eigen huis gegaan. Nog één keer zou hij ze zeggen, ja, het is zo. Het is zo. Ik ben melaats. Papa is melaats. En de mensen die begonnen gelijk al. Hey, weg. Ga weg hier. Je moet weg. Ze hadden geen medelijden. Ze hadden vooral angst. Ze hadden geen mededogen. Het was vooral een bedreiging. En hij werd weggestuurd. Weg uit onze gemeenschap. Maar hij ging nog langs zijn huis. En daar heeft hij, zonder dat hij zijn kinderen nog één keer stevig zich aan mogen drukken. Zonder dat hij zijn vrouw nog heeft mogen kussen. Is hij moeten gaan. Naar zijn eigen begraafplaats. Weg naar het dal van smart. Daar ging hij. En misschien heeft u wel gebeden met Psalm 22. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En u hoort mij niet, hoewel ik zwoeg en hoewel ik strijd. En in mijn bittere kermen lijkt het wel alsof u de afwezige bent, mijn God. Daar is hij het dal ingegaan. Hij moest het doen met de herinneringen aan vroeger. Hij wilde niet denken aan zijn toekomst. Maar hij zag zijn toekomst om zich heen. Met de melaatsen die al verder waren dan hij. Die lagen te sterven en te stinken. Gewoon op een plek waar ze met elkaar verzamelden. En ze wisten, hier mogen wij nooit meer vandaan. God verbiedt het ons om hier weg te gaan. En toen, via wat vanwege dan ook, hoorde hij over Jezus. Jezus. En nieuwsgierig als dat ze waren, hoorden ze de verhalen vertellen. Van ja, die Jezus die heeft de blinden de ogen weer geopend. Die Jezus, hoorden ze op een gegeven moment vertellen, heeft zelfs een dode uit de dood opgewekt. En het was alsof er een nieuw sprankje hoop bij hem naar binnen kwam. Als een dode opgewekt kan worden, misschien is er dan ook hoop voor ons. Maar ja, ze mochten niet naar Jezus toe. Dat was verboden bij de wet van God. En hij hoorde ook over deze Jezus vertellen dat hij zo vol was van die wet van God. Dat hij de mensen waarschuwde dat deze wet niet te vergeefs was en niet afgeschaft mocht worden. Hij hoorde dat deze wet gewoon als ware de liefde was van deze rabbi. En misschien hebben ze wel een gebedsgroep gestart met de melaatsen. Breng Jezus naar het dal van de melaatsen. En ze zijn elke ochtend gaan bidden. Samen. Ze hebben die zak eten laten hangen aan de paal. En ze dachten, als we nou vasten. En ze hebben, Heere God, breng die Jezus naar ons kamp toe. Laat hem hier komen. Laat hem ons zien. Gedenk ons in uw barmhartigheid. Maar Jezus kwam niet. Jezus bleef daar. En zij werden steeds melaatser. Hun gebed werd niet verhoord. Daar zaten ze met elkaar te strijden voor hun leven. En voor hun geliefde die nog steeds ver af waren. Maar Jezus kwam niet. En toen heeft hij zijn plan gedeeld met zijn maten. Hij zegt, jongens, ik denk dat we moeten gaan. Naar Jezus. Nee, ben je gek? Je mag niet. Je zult al gestenigd zijn voordat je hem bereikt. Wat wil je, gast? Doe normaal. En ze hebben zitten discussiëren. Wat moeten we dan? Hier gaan we ook dood. En uiteindelijk heeft hij de moed bij elkaar geraapt en zegt, jongens, ik ga. Ik ga. En heeft hij het doek omgewikkeld. Heeft hij zijn ratel misschien gepakt. En is hij dat dal van de melaatsen uitgelopen. En toen begon het. De mensen die zagen hem lopen. En die zeiden, rot op hier man. Je weet wat je doet. Hey, gast, je overtreedt de wet van God. En mensen voelden zich gesterkt door Gods woord. Wanneer ze hun oordeel oppakten. Hun steen opriepen. Opraapten. En als het ware naar de melaatsen gooiden. Toen ze zand opwierpen. Of op de grond tuften uit verachting. Wanneer ze hun gezicht afwenden. Omdat ze het gewoon niet konden zien wat daar rondliep. Gewoon een levend lijk die aan het aftakelen was, stonk en er verschrikkelijk uitzag, een bedreiging was, een overtreder van de wet van God. En misschien moest deze melaatse wel denken aan Jesaja 53. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Hij was geslagen en wij dachten dat hij van God verdrukt was. En iedereen was als verbergen het aangezicht voor hem. Deze man vol smart ging op weg naar hem die ook een man van smarten werd genoemd. Over wie werd geprofeteerd dat hij als een melaatse zou worden behandeld door mensen.
Jezus. Terwijl de stenen en de veroordelingen en de verwensingen hem om de oren vlogen, ging deze man verder. Hij zegt, of ik sterf hier of ik sterf in zijn armen, maar ik weet het niet. Zonder hem ga ik dood. En toen kwam hij bij Jezus. En nu wordt het spannend. Nu wordt het spannend. Want uit Matthäus weten wij dat het precies is op het moment dat Jezus de berg afdaalt na de zaligsprekingen. Matthäus 8 staat en een grote menigte volgde hem. En ze kwamen in een stad, dat weten we dan weer uit Lucas 5, dat het midden in een stad was. Dat is een gebied wat verboden was voor deze melaatsen. En nu werd het spannend, want Jezus in Matthäus 5 stond dat hij de berg opging. En toen heeft hij die hele lange preek gehouden over het koninkrijk, over wat Jezus de Messias belangrijk vond. En toen heeft hij gezegd, meen niet dat ik ben gekomen om deze wet te ontbinden. Wie ook maar één titel of jota van deze wet veronachtzaamt en het zo leert aan de mensen, die zal het kleinste zijn in het koninkrijk. Dat heeft hij gezegd. En hij heeft gezegd, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Farizeeën, dan kunnen jullie het koninkrijk helemaal niet inkomen. En stuk voor stuk hebben de omstanders rondom Jezus hebben de moed verloren. De wet was de weg naar God. Ze hebben geprobeerd die wet te houden. Ze hebben geprobeerd om die wet serieus te nemen en kleiner te maken, tot op detail te volgen. Maar Jezus die laat het wezen van de wet zien en die zegt als het ware tegen al die mensen van jongens, die wet is onhaalbaar voor jullie. Hij heeft gezegd tegen die mannen die nog enigszins trots stonden te kijken en dachten van nou volgens mij is het bij mij nog wel redelijk in orde. Hij zegt jongens, jullie leren dat wanneer je overspel pleegt dat het dan te ver is. Maar ik zeg je, als je kijkt en een vrouw begeert, dan heb je het ook gedaan. En je zag kerel voor kerel naar beneden kijken en denk ik, oh kak, dan is het voor mij ook te laat. En toen die vrouwen een beetje elkaar stonden aan, dat is een goeie van die Jezus, zeg. Toen ging Jezus even om naar de vrouw en hij zegt, wees niet bezorgd over waar je je kleden zult. En, want dat doen de heidenen. En dacht die vrouw, oh man, wie kan er dan behouden worden? En hij ging nog even door, heb je vijanden lief? Slaan ze je op je linkerwang, keer je dan je andere wang toe. En pakken ze je jas, geef dan ook een hemd. De hele menigte kan niet anders dan verslagen zijn geweest. Want dat wat hun behoud was, de wet, heeft Jezus verklaard tot onmogelijk. Dat waar ze hun hoop op hadden gevestigd, bleek gewoon hun wanhopig te moeten maken als ze het serieus namen. Dat was Jezus. En toch leek het alsof hij met autoriteit sprak. Alsof het klopte wat hij zei. Maar wie kan dan behouden worden? En verslagen lopen ze met Jezus die berg af. Verslagen lopen ze met hem mee. Want wie kan zijn vijand lief hebben? Wie kan zijn jas geven als de hemd wordt afgenomen? Wie kan die titels en jota's houden in de wet? En toen verscheen er iets van hoop en trots bij hen. Want daar in de stad, een menigte om Jezus heen, toen zagen ze het aankomen. Ze zagen eerst mensen verschrikt aan de kant stappen, want er kwam een melaatse aan. Een melaatse die mocht hij helemaal niet zijn. Ha, zeiden ze. Misschien twijfel ik nog over mezelf, maar over hem weet ik het zeker. Hij treedt de voet nu letterlijk met de wet nu letterlijk met zijn voeten. Hij doet iets wat niet mag. Dit is lekker helder. En ze denken zo, nu kan Jezus laten zien dat hij meent wat hij heeft gezegd. En die melaatse die komt eraan gestrompeld. Stenen vliegen hem achteraan en verwensingen achtervolgen hem. En daar komt hij met zijn laatste krachten. En dan staat daar dat als Jezus daar staat met mensen om hem heen, dat deze melaatse zich neer laat vallen op de grond voor Jezus. En het alleen maar uitroept, als u wilt, dan kunt u mij reinigen. En terwijl deze man daar op de grond ligt of geknield is en de mensen hun stenen klaar hebben en wachten op het bevel van hun meester, want dat gaat nu klinken, stenig hem. Ja toch, dat had Jezus moeten zeggen als hij de wet van God zo serieus nam als dat hij net verteld heeft. Deze Jezus die over zichzelf zegt, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste van mijn ingewand. Als ik dat meende, dan moet hij nu deze zondaar laten stenen en wij willen hem helpen. Want dat geeft een goed gevoel. Als je iemand anders die duidelijk de wet overtreedt, gewoon eens even weg kan zetten. Kan veroordelen. En de stenen die een oordeel vasthielden, die stonden klaar. Wat doet Jezus? En dan Jezus. Wat staat er? Jezus ziet deze wetsovertreder. Hij die daar komt met verontreiniging, besmettingsgevaar, ongehoorzaamheid aan de wet van God om bij Jezus te komen. Hij ziet hem. Wat doet Jezus? En dan staat er dat machtig mooie woord over Jezus, wat zo vaak over Jezus staat in de Bijbel. Splag niet zomaar. Een woord wat door de klank duidt wat het betekent. Er scheurt iets van binnen in zijn ingewanden.
Daar waar Jezus inderdaad die heilige wet draagt. Daar scheurt iets. Daar staat dat Jezus, er scheurt iets in de buik van Jezus als hij deze man ziet. Want Jezus ziet niet de verontreiniging en de melaatheid alleen. Hij ziet ook de pijn en de eenzaamheid van deze man. Hij ziet niet alleen maar de wet die overtreden wordt. Maar hij ziet dat wanhopige verlangen naar deze man, naar hel, naar heling, naar aanraking. En dan hij die de God vertegenwoordigt die we allemaal dienen. De God die de wet heeft gegeven om te duiden. Dit is mijn koninkrijk, zo heilig, zo ongebroken, zo onbesmet is mijn omgeving. Deze God, wie is deze God? Begint hij een tegenlogische verhandeling? Geeft hij de opdracht om te stenigen? Nee! Ik denk dat de tranen in de ogen van Jezus zijn gesprongen, want hij zag de man. Hij zag zijn eenzaamheid, zijn gebrokenheid. Hij hoorde de verwensingen om hem heen. Die in de naam van zijn God werden uitgesproken over deze man. En dan staat er, en Jezus die zag hem. En hij raakte hem aan. Ik denk dat mensen gegild hebben van ontzetting. Nee, Jezus, doe normaal! Ja, wat Jezus hier doet, hij scheurt als het ware de wet van God om de liefde van God de ruimte te geven. Daar waar de wet voor bedoeld is, namelijk mensen bij God te brengen, liefde weer te herstellen, dat laat Jezus zien. En hij raakt deze melaatse aan. Het was helemaal niet nodig geweest, hij had kunnen zeggen, hop, kijk, mooi, dat kan God. Dat doet Jezus niet. Jezus ziet de wanhopige verlangen van deze man om aangeraakt te zijn. Wat kun je verlangen naar aanraking als je dat jaren niet meer bent geweest op een liefdevolle manier. Terwijl als iedereen je heeft genegeerd om je heen bent gelopen. Omdat je schuld en veroordeling met je meeneemt. Omdat je als onrein bent bestempeld en weggejaald bent door de menigte. Wat kan het een diep verlangen zijn naar iemand die je kent en begrijpt en je toch wil aanraken. En in die diepe spanning dat je afgewezen zal worden, durf je de vraag niet meer te stellen, raak me aan. Maar als ware was dat deze vraag van deze man, oh God, raak me aan. En deze God die de wet heeft gegeven, die laat zien wat zijn hart is en hij raakt hem aan. Hij raakt hem aan en hij zei, ik wil het, word gereinigd. En de stenen die eerst nog vastgeklemd waren in de handen, die voelen wat meer ruimte. De oordelen die moeten wel wat ontspannen worden. Hij die zoveel autoriteit heeft als hij spreekt over het woord van God maakt het nu wel heel verwarrend. Want nu klopt er niets meer van. Niets meer van hun manier van denken. Van hun manier van regeltjes stellen en het onder controle hebben. Aan hun verlangen naar veiligheid. Jezus, wat maakt u het hier ingewikkeld? Waarom raakt u hem aan? Waarom geneest u hem? Hij die de wet overtreedt. Hij die de straf van God zichtbaar maakt. Hij die door zoveel mensen wordt veroordeeld. En die man, die gaat zijn weg. Mensen, die proberen hun steen achter zich te laten vallen. Misschien hadden ze wel het liefste Jezus opgeruimd. Want nu maakt dit helemaal gek. Mensen zijn in verwarring naar hun huis gegaan en zeggen, ik weet het niet meer. Die Jezus die zo heilig is over de wet, laat zoveel verwarrende liefde zien. Wat doet hij? En Jezus wist wat hij deed. Jezus kwam om recht en genade in evenwicht te zetten. Om ons te vertellen wat waarheid was. En tegelijkertijd dat God dwars door die waarheid het verlangen heeft om ons aan te raken en ons lief te hebben. Er is geen zonde zo groot. Je kunt niet zo kapot zijn door wat je gedaan hebt of wat je is aangedaan. Dat Jezus je van zich af zou zetten. Dat wanneer je voor hem komt, dat hij je dan zal afweren. Daar is Jezus die hier laat zien dat hoe schuldig, hoe onrein, hoe vergruisd je ook bent door mensen. Hoe stom je ook zelf hebt gedaan. Dat hij zegt, en mijn verlangen is om dwars de oordelen van mensen en van Gods woord heen om jou aan te raken. Dat is het hart van Jezus. Een paar jaar later, toen hij de onreine heeft aangeraakt. Toen hij heeft gegeten met degene die iedereen bedonderde, Zacchaeus. Toen hij optrok met de hoeren en de tollenaars. En hun onreinheid als ware met zich meedroeg. Toen is hij naar de priester geleid. Toen moest hij voor de priester verschijnen. En toen heeft de priester hem gekeurd. Namens de mensheid. En heeft gezegd, wij kunnen niet leven met jou. Wij moeten dus, om onszelf te kunnen verdedigen, moeten wij jou schuldig verklaren. Je bent onhandelbaar. Je bent schuldig.
En toen is Jezus die weggegaan. Dat mensen hem stenen achterna gooiden. Dat ze hem getuft hebben. Dat ze hem achterna gejaald hebben. Dat ze niet hebben willen kijken omdat het zo verschrikkelijk was. Toen is hij die weggegaan naar buiten de stad. En daar heeft Jezus het nog verwarrender gemaakt. Want toen waren de mensen die hem aan het kruis sloegen. Mensen die hem bespotten en riepen. En wat deed toen de Zoon van God? Wat deed hij toen die mensen hem aan het kruis nagelden? Wat kun je dan anders doen om te zeggen, Vader, ik heb het geprobeerd, vernietig aan u allemaal. Dat had hij mogen zeggen, dat had hij moeten zeggen, volgens het recht. Maar wat zei hij toen? Toen zei hij, papa, papa. Vergeeft u het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Misschien heb jij wel spijkers door de handen van Jezus geslagen door je stomme daden. Misschien heb jij je eigen huwelijk vernacheld. Gewoon omdat jij je eigen verlangen achteraan ging. Misschien maak je het leven van iemand anders zuur. Gewoon omdat je niet over je eigen bitterheid kunt heen stappen. Misschien zit je hier wel vol van oordeel over je broer of zus die hem weggaat. Die jij niet kan volgen en die verboden wordt in het woord van God. Misschien zit je hier wel gewoon terwijl je zoveel mening hebt over iemand anders. Ze stonden er allemaal voor Jezus. Degene die zondigde en degene die veroordeelde. Ze stonden er allemaal. En Jezus zegt, papa, vergeef het. Want ze snappen het niet. Ze weten niet wat ze doen. Maar ik hou van ze. En daar hing een moordenaar naast hem aan het kruis. Hoe verwarrend wil je het hebben? Een terrorist. Die een geliefde had weggenomen uit het gezin van een ander. Die de dood had verdiend. En misschien stond zijn familie wel voor het kruis te kijken hoe recht geschiedde daar. En ze wilden dat hij een langzame, pijnlijke dood stierf, die moordenaar. Want dit was recht. Hij had hun pijn gedaan en nu zou hij pijn lijden. En toen hoorden ze Jezus wat zeggen tegen hem. En toen werd het zo verwarrend voor het gezinnetje wat daarna de moordenaar voor hun vader stond te kijken. Toen werd het zo verwarrend toen Jezus tegen die moordenaar aan het kruis zei, heden zul je bij mij in het paradijs zijn. Jezus doet het nou niet. Dat kunnen wij niet aan. Er moet toch recht geschieden. Jezus die nodigt deze terrorist uit bij hem aan het kruis. En Jezus die verzorgt de ontmoeting tussen de vermoorde en de terrorist. En hij brengt ze bij elkaar en hij zegt, lieve schat, ik heb het voor jullie volbracht. Kunnen wij deze Jezus in ons leven een plek geven? Wil ik deze Jezus volgen? Als je straks naar voren komt voor het avondmaal, staan hier geen doorgeladen revolvers om te zeggen, wij verdedigen onszelf. Wij gaan het recht in eigen hand nemen. Wij zullen laten weten dat er met ons volk niet gespot kan worden. Maar dan ligt daar een stukje brood. Wat het lichaam van Jezus voorstelt. Hoewel ik misschien wel liever had. Gewoon een wapen om mezelf te verdedigen. Zegt Jezus, hier ben ik. Ik heb het volbracht. Voor jou. En voor degene die niet weten wat zij doen. Wil je dat ik een deel word van jouw leven? Wil je zijn zoals ik? Mag ik jou omarmen in je veroordeling en veroordeeld zijn? Mag ik jou omarmen in je angst voor dat wat komt? En je verlangen naar veiligheid? Weet je, Jezus zegt, er zal een hoop gaan gebeuren, maar je hoeft niet bang te zijn. Want als je mij aanvaard hebt, dan ben je uit mij geboren. Dan hoef je niet meer te vrezen voor degene die je lichaam kunnen nemen. Maar dan mag je je uitstrekken naar hem die jou het eeuwige leven belooft. Dat is Jezus. Wij mogen het doen met een gebroken man die opgestaan is uit de dood. En zal terugkomen om te laten zien dat hij regeert. En dat recht en genade bij hem veilig is. In waarheid. Zullen we een moment van stilte nemen? Straks mag je naar voren om het gebroken lichaam van Jezus tot je te nemen.
Hij geeft je geen wapen dan zijn eigen liefde. En daarmee kom je met je eigen gebrokenheid. En mag je weten dat Hij je zal omarmen, wat er ook gebeurd is. Maar daarmee kom je ook met diegene over wie jij het oordeel klaar hebt. Over wie jij al een steen in je handen hebt. En als je komt, kom je niet alleen, maar kom je ook met het gebed: Heere, leer mij om mijn vijanden lief te hebben. Leer mij om uw weg van genade en waarheid te gaan. Onnavolgbaar, maar zoals Jezus. Ik wil u kennen. Zullen we een kort moment hebben om ons klaar te maken, om te gaan en te ontvangen wie Hij is. In Jezus' naam. Jezus, we kunnen eigenlijk niet met u en we kunnen niet zonder u. Jezus, in u is waarheid die we bijna niet willen omarmen. Jezus, dank u wel dat u vanmorgen bent gekomen en niet heeft gekozen tussen een groep. Dat u kwam naar de wereld en dat u kinderen op uw schoot nam, omdat u van ze hield. En dat u een moordenaar uitnodigde om de eeuwigheid bij u door te brengen, omdat u van hem hield. Jezus, het ene snappen we beter dan het andere. Het ene willen we liever dan het andere. Maar Heere, we willen u kennen, Jezus. En hier zitten we met onze onmacht, met onze tegenstand, met onze weerstand voor dat, Jezus, wat u van ons vraagt. Wat u gedaan heeft. Maar Heere, vanmorgen willen we u bedanken dat of we hier nou zitten en een stuk onreinheid en schuld met ons meedragen. Misschien voelen we onszelf ziek en gestraft en geslagen. Heere, misschien hebben we ons eigen leven vernacheld. Gewoon omdat we het niet anders konden. En zien we de schuld en de pijn om ons heen van dat wat we gedaan hebben. En vanmorgen willen we tegen u zeggen. Misschien ook als we ons helemaal niet zo kapot voelen. Maar dat we vol zitten met vragen en kouwen en een koud hart. Vol zitten met een stuk oordeel en verlangen dat de tegenstander wordt vernietigd. Jezus, we hebben u allemaal nodig. We willen uw hart in ons hart voelen kloppen. Jezus, dank u wel dat u gezegd heeft. En als je dan aan mij denkt, pak dan maar brood. Want dat is mijn lichaam. Wat voor ons, voor mij, gebroken werd. Pak dan maar wijn. Want dat is mijn bloed. Wat is vergoten voor jou. U bent onnavolgbaar. En we weten dat u het voor ons heeft volbracht. Hoe dan ook. Heer, we willen tot u komen met onze angst, schuld, onze controlezucht, onze, nou ja, wie we zijn. Lieve Jezus, dank u wel dat we dit met elkaar mogen zien als we uw woord openen. Amen.